maar zeker ook de mensen die online kijken. En ik wil graag zwaaien naar jullie. Dag lieve mensen, en waarom doe ik dat? Als we zwaaien naar elkaar, dan komen we dichter bij elkaar. En dat willen we. Dicht bij elkaar zijn, onder leiding van onze Heer. Mooi. Ik vind het een prachtig begin. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Over dorre, uitgedroogde beenderen. Blijven jullie? Of ga je weg? Over welk Bijbelboek gaan we het hebben? Ezechiël. Welk hoofdstuk? Probeer eens. 37, ja. Dag Ezechiël 37. Daar gaan we het over hebben. Ezechiël. Zowel het Bijbelboek als de hoofdpersoon heet Ezechiël. En dan lees ik gewoon dat die naam betekent God sterkt. Ook wel mogen God sterken. En dan denk ik er even over na. Mogen God sterken. Er zit voor mij een wens in, een verlangen, een zegen voor jezelf naar de ander. Dat is één. Maar God sterkt, daar beleef ik een bepaalde activiteit in. Iets werkends gewoon, dat je voor jezelf tegen de ander kan zeggen, joh, je zit erin, hè? Maar God sterkt. Dat zetten we neer, als een zekerheid. De profeet leeft dan zo'n 600 jaar voor Christus. En dan lees ik gewoon dat het grote vermoeden is dat je zelfs het hele leven in ballingschap verkeert. Zijn hele leven. Want het volk van God is weggevoerd naar Babel. En wat ik dan wonderlijk mooi vind is dit. Dat je dus een deel of heel je leven in ballingschap kunt verkeren. En terwijl je dan toch nog zo functioneel kunt zijn in de geestelijke wereld. Dat vind ik echt wonderlijk mooi. Dus God dienen is niet afhankelijk van wel of niet in ballingschap leven. Dat je dat goed weet. Lees eens over Daniel. Wat een prachtige verhalen. In ballingschap. Denk eens even over Paulus. Ballingschap, de gevangenis. En als we nou eens met elkaar naar Johannes gaan op Patmos. Verbannen. Wat beleven ze daar? En je kunt je dan afvragen, heb ik gedaan, woonden en werkten deze mensen nou echt in ballingschap? In de gevangenis? Of woonden ze in de hemel, heel dicht bij God? Dat. Ik lees dan dat het belangrijkste doel van de boodschap van Ezechiël is dit. De heerlijkheid van de Heer herstellen. Dat is zijn boodschap. Want de heerlijkheid van de Heer is met voeten getreden door zijn eigen volk. Wat wil dat zeggen, als ik denk over het volk Israël, dat welzijn van Israël, niet de welvaarte, het welzijn van Israël, wordt bepaald door de kwaliteit van hun relatie met God. Dat zet ik even neer. Dat geldt voor ons allemaal. En het doet God verdriet. Dat zijn geliefde mensen zich steeds weer van hem afkeren. We gaan onze eigen gang. We bepalen zelf wel hoe we ons leven invullen. Totdat ze in moeilijkheden raken roepen, help! Dan is God goed. Hij is ook goed. Dubbel. En God zegt, ik schep geen behagen in jullie noodgroep. Ik heb geen plezier in de dood van jullie als stervenden. Hij zegt, bekeer je en leef. Dat zegt, bekeer je en leef. Probeer jij je wel eens in te leven in God, onze God? Ik heb het gedaan. Je even proberen in te leven in God vanaf het begin. Zijn scheppingsgedachte. Dan gaat hij scheppen. Die Hof van Eden, dat gaven. En dat je dan te maken krijgt met mensen die zich om de havenklap van jou afkeren. Dat treft mij. En wat me nog meer treft, dat hij met dit volk doorgaat. Daar heb ik eens over nagedacht. En wat ik bij mezelf bemerkte, dan heb ik de behoefte om te knielen voor God. Of het nou visueel doet, fysiek, of in gedachten, maar je gaat knielen voor zo'n grote God. Als je daaraan denkt. Het geloof dat hij blijft houden in zijn volk. Zijn barmhartigheid die blijft die betonen aan dit volk Israël, aan ons, aan jou, aan mij. Dat doet me knielen. In de zegen lees je over een vallei. En een vallei is een langgerekte laagte tussen bergen. Ik kom het tegen in 1 Samuel 17. Daar staan de Israëlieten aan de ene kant van de berg. En de Filistijn staan op de andere zijde, aan de overzijde, de andere kant dus. En ertussenin ligt aan het dal. En wat komt er in ons op als we aan een vallei denken? Goed, wat is een vallei? En ik laat het je zien. Dit plaatje vond ik, en toen dacht ik, daar zou ik zo naartoe willen. Dat is voor mij, weet je wat woord ik vind dat erbij past? Lieflijk. Ik vind het wel lieflijk bij die vallei. Daar zou ik toch met elkaar naartoe willen. Daar zou je met elkaar best eens een gemeenteweekend willen houden. Toch of niet? Ja, iedereen gaat mee. En niet een weekend, een hele week. Ja. Maar nu naar Ezechiël spreken we over een vallei, maar hier is een strijd gevoerd. En in Ezechiël 37 lezen we over een visioen. Ezechiël ziet een dal. En dan gaat hij vertellen aan ons. Hoor maar. Hij zegt dan, de hand van de Heer is op mij. En hij brengt mij in de geest naar buiten en zet me neer midden in een vallei. Een lieflijke vallei? Nee. Beslist niet. Het dal ligt vol beenderen. Abi zegt, het doet me denken aan een massagraf. Dat ziet hij voor zich. Uitgedroogde, verbleekte beenderen. Er is een strijd gaande geweest. En deze beenderen zijn dan de overblijfselen daarvan. Een strijd. Die strijd was reeds voorspeld in Ezechiël 6. Want daar moet hij zijn blik op de bergen van Israël richten. En hij moet er tegen profiteren. Want de toekomst zit er voor het volk Israël somber uit. Ja, het is een volk, misschien wel heel religieus. En misschien zongen ze wel, ik prijs u Heer, God van het heelal, de vredevorst die komen zal. Wij brengen u eer, o God, want u regeert in ons. En wij dienen geen andere Heer, geen afgod en geen koning. Wij verlangen alleen naar u. Ons hart is u tot woning. En met ons hart heffen we ook onze handen op. Ja, als ze dat zongen, zongen ze met hun lippen. Maar hun hart verbond zich met de afgoden van de volken rondom hen. Dat gebeurde. Dat is triest. Ze moesten een voorbeeld zijn voor de volken die hen omringden. Ja, weg is God. En buiten hem is er geen God. Dien alleen hem. Wat volk ze plegen ernstig overspel. En het heeft rampzalige gevolgen. En in ons visioen worden deze gevolgen dus in beeld gebracht. Dit dal. Op dit moment geen groen, dorheid, doodsheid, geen leven te bespeuren. Ja, er was leven, maar het leven is geweken. Niet langer eten van wat God aanbiedt. Je voeden met de vruchten van de verkeerde boom. Eten van wat de vijand je aanbiedt. Soms zo aantrekkelijk voor het zichtbare oog. Denk eens aan Eva in de hof. Ze wordt betoverd. Die vrucht wordt steeds mooier. Wat gaat er gebeuren? Ze gaat watertanden. En ze neemt. Ze eet. En Adam laat zich hierin meenemen. Ongehoorzaamheid. Grove weerspannigheid. Andere goden gehoorzamen. Eet wat de duivel en zijn demonen ons aanbieden. Dat schaadt ons geestelijke lichaam. Er zit gif in dat voedsel. Het tast ons immuunsysteem aan. Dat gebeurt er. Mensen, komt het nou ook bij ons voor? Dat we zingen, ik dien geen andere Heer. En tegelijkertijd, of kort daarna, onze aandacht geven aan dingen die niks met Gods Koninkrijk te maken hebben. Komt het ook bij ons voor? Bijvoorbeeld zing, ik verlang alleen naar u. en even later zo in beslag genomen worden, er achteraf gezien onbenullige dingen. En je weet het, hè? Waar je aandacht geeft, groeit. Ja. Waarin wil jij groeien? Wat is trouwens, dacht ik, jouw eerste liefde? Wat is je eerste liefde? Daar kan je een heel verhaal over. Wat is je eerste liefde? Ik kom op dit. Jouw eerste liefde is datgene wat vandaag prioriteit heeft in jouw leven. Dat is jouw eerste liefde. En laat jouw liefde voor de Heer en zijn evangelie als eerste liefde niet en nooit bekoelen. Maar koester deze liefde. We gaan terug naar het volk Israël. Het verwerpt zijn God. En ze hechten geen waarde meer aan het belang van zijn woorden. Oh ja, het woord van God is er wel, maar het is schaars geworden. Je leest dit verschijnsel in de derde zegel van Openbaringen 6, vers 5 en 6. Openbaringen 6, vers 5 en 6 spreekt over het woord van God dat schaars is geworden. Als jij niet meer verbindt, steeds minder, helemaal niet meer verbindt met het woord van God, dan krijgt de vijand steeds meer spel in je leven. Zo ook in het volk van Israël. Uiteindelijk wordt Israël dan overmeesterd door de Babyloniërs en weggevoerd naar Babel. Wat een tragedie. Wat een tragedie. En ook de profeet Ezechiël, die bevindt zich onder de ballingen. En Goddank heeft hij een belangrijke boodschap. Ik heb dat eerder genoemd. De heerlijkheid van de Heer herstellen. God blijft hun barmhartig. En hij zegt opnieuw, en het hoor hem zeggen, waarom zouden jullie sterven? Ik schep immers geen behagen in de dood van stervenden, dus opnieuw hoor ik hem zeggen, bekeer je en leef. Als dit gebeurt, geloof ik dat God meent. Zielsgraag wil hij zijn mensen laten genieten van de vreugde van het leven. Daar gaat zijn hart eruit. De vrede, een eeuwige vreugde die hij alleen kan geven. Dat kan hij alleen geven aan zijn mensen. Zijn oogappel. Dat ben jij, dat ben jij, dat ben jij, dat ben ik. Zijn oogappel, besef dat. Nu staat God samen met Ezechiël in die vallei. Let op, God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Dat zeg ik speciaal, dat besefte ik, omdat ik denk, verkijk je niet op die uitgedroogde beenderen. Ja, in het visioen zijn ze volle 100% zichtbaar. Ze zijn aanwezig. Maar besef, ook bij die dorre beenderen, God is erbij. God neemt de zegel bij de hand en zegt hij tegen de zegel, kijk. Ik dacht, is dat nou nodig? Dat God tegen Ezechiël moet zeggen, kijk, dat doet hij toch automatisch wel? Het is nodig. God wil dat Ezechiël gaat kijken met de ogen van God zelf. En het lukt in het begin nog niet. Wel zien wat voor ogen is. En dat kunnen wij ook. En Ezechiël ziet die beenderen. Hij ziet, het zijn er zeer veel. Ze zijn dor, ze zijn uitgedroogd, lees ik. Hij begrijpt natuurlijk best het proces wat heeft plaatsgevonden. Niet eten, niet drinken, tot de dood erop volgt. En nu? God zegt, kom. Laten we samen er aan alle kanten omheen lopen. Geef je ogen goed de kost. God neemt de zegen bij de hand. Kom. Neem de tijd. Loop er eens helemaal een aantal keren omheen. Dat gebeurt. En dat zien we. En dan stelt God in Ezechiël de vraag, Ezechiël, geloof jij dat deze beenderen weer tot leven zullen komen? Wat een vraag. Daar heeft hij zo echt totaal niet op gerekend. Maar hij is handig. Hij speelt die vraag gewoon terug naar de vraagsteller. U weet het. Dat doet hij. Maar nu krijgt Ezechiël van God een opdracht. God zegt tegen Ezechiël, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Hoor je het goed? Ezechiël moet profeteren, dat wil zeggen, hij moet dus niet zijn eigen woorden gebruiken, maar exact de woorden spreken die God hem in de mond legt. Dus dat vereist een bepaalde nauwgezetheid. Voor 100% afgestemd zijn op de geest van God. En nu gaat Ezechiël verder vertellen. Hij zegt, en dan citeer ik uit de Narense Bijbel, hij vertelt, ik profeteerde zoals mij werd geboden en er geschiet een geluid zodra ik heb geprofeteerd. Zie, een beving. De beenderen naderen elkaar, bot nadert bot, pezen hechten zich aan een en ik zie vlees groeien. En ik zie dat er huid over die botten heen trekt, maar ademen doen ze nog niet. Er is nog geen geest in hen. En dan zegt God tegen mij, zegt de Ezechiël, nu moet je gaan profeteren tot de geest. Profeteer, mensenzoon, en zeg tot de geest, blaas over deze vermoorden dat zij leven. Vermoorden. Het is leven geroofd. Zijn moorden gepleegd. De Narense Bijbel vind ik zo'n prachtige vertaling. Daar vind ik dingen in die ik in geen ander boek vind. En nu gebeurt het. De geest komt in hen en ze herleven. En ze gaan op hun voeten staan. Heel indrukwekkend. Als je probeert voor te stellen, je in te leven wat daar gebeurt. Daar word je stil van. Het is soms zo goed om heel stil te worden. Ik weet, ik praat graag, maar ik houd van de stilte. En weet je waarom? Omdat er in die stilte de mooiste dingen gebeuren. Dat is mijn ervaring. Daarom houd ik van de stilte. Zodra je zegen gaat profiteren, gebeurt er dus iets. De Statenvertaling, heb ik gelezen, heeft het over het horen van een geluid. Terwijl dit gebeurt, een geluid. De NBV ging ik nakijken, het heeft over een geruis. En ik lees dit, een geluid, een geruis. En ik word heel nieuwsgierig en ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik zeg, hier, wat is dat voor iets? Wat moet ik? Een geluid en een geruis en wat is dat voor iets? Dan lees ik de Narense Bijbel en die spreekt over een beving. Toen dacht ik, yes, dat is een beving. Als de Heer gaat spreken, ontstaat er beweging in de geestelijke wereld. Dan worden dan slechts dorre gebieden aangesproken? Nee, dat kan je misschien denken. Het is niet dat je dorre gebieden alleen aanspreekt. Je spreekt de veroorzakers hiervan aan. Dat gebeurt. Er klinkt een machtswoord van de Heer. En demonen hebben zich hieraan te onderwerpen. Ze kunnen niet anders. Ze worden krachteloos gemaakt. Er is beving. Ze moeten het veld ruimen. Iets meer over zo'n beving. We gaan met elkaar even naar Handelingen 16, vers 25. Handelingen 16, vers 25. Paulus en Silas achter de tralies. En wat doen ze? Treuren. Mensen hebben ze helemaal geen tijd voor. Ze hebben geen tijd om te treuren. Wel nee, ze bidden en ze zingen. Lofliederen voor hun God. En de andere gevangenen, die luisteren aandachtig naar hen. En plotseling doet zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilt. Alle deuren springen open en bij iedereen schieten de boeien los. Voel je de beving? Matteüs 27. Jezus hangt aan het kruis. Hij roept, het is volbracht. En geeft de geest. En in vers 31 lees ik dan, op dat moment scheurt in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. De aarde beeft. De rotsen splijten. Graven worden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen worden tot leven gebracht. Gewekt. Ik kwam op lied 119 van onze bundel. En dan kwam ik in couplet 2 tegen. Het rijk des doods greep schrik en beving aan. Weer het woord beving. Toen levensvorst daarin was neergedaald. Zodra de Heer gaat spreken, komt wat door is tot leven. De demonen moeten zich gewonnen geven. Jezus triomfeert. Amen. Ja. Hoe ben ik er nou toe gekomen om te spreken over Ezechiël 37? Ik ga het je vertellen. De tweede helft van 2022, dus afgelopen jaar, was voor mij een hele moeilijke periode. Grijze dagen, zwarte nachten en een donkere tijd. En ik raakte in een diepe depressie. Vermoeidheid in mijn hoofd, opzien tegen alles, stress, slecht slapen. En op een zeker moment merkte ik, het lukte me ook niet meer om dankbaar te kunnen zijn. En dat vond ik erg. Beseffen dat er zoveel zegeningen zijn. En je kunt er niet bij. Ik wilde dankbaar zijn en ik kon. Ik heb gezegd, Heer, ik wil het wel. Ik had te maken, wist ik toen, met een weerspannige geest. Die je kan weerhouden om dankbaar te kunnen zijn. Ik voelde mezelf niet schuldig. Ik wist, Heer, u kent me. Ik wist, God, die deze geest, de weerspannige geest, die maakte mij onmogelijk. Dat is de boze man. Ik ontmoette geesten van allerlei wat. Van depressie, weerspannige geesten, geest van hysterie. Je komt ze allemaal tegen in zo'n periode. Ik noem het de hele beestenboel. Ik zag heel duidelijk een fuik voor me. En de demonen probeerden me deze fuik in te laten zwemmen en mij het leven te benemen. Dat gebeurde. Ik zocht hulp. Bij de Heer. Ook bij een therapeut. En dit werd een bijzonder contact met de therapeut. Tijdens een van de gesprekken vraagt ze mij of ik opensta voor een ontspanningsoefening. Ik weet niet of jullie er wat mee te maken hebben gehad. Welke gedachten je hebt bij. Ik ga je gewoon zeggen wat ik ervaren heb. Dat is nu belangrijk. Ik had vertrouwen in haar en stemde hiermee in. Ontspannen gaan zitten. Rustig inademen. Als ik nog rustiger uitademen. En zo helemaal. Het is goed tegen de stress. En ze ging allerlei dingen zeggen. En terwijl ze dus aan het praten is, ik hoor haar niet meer. Maar ik zie een beeld voor me. Een levensgroot skelet met een pikzwarte achtergrond. Dat zie ik voor me. Ik zeg tegen haar, stop maar. Dit heeft geen zin. Ik ga je vertellen wat ik zie. Zeggen. Ze luistert stil. Ze zegt, Gerrit, waar doet je dit aan denken? Ik zeg, Ezechiël. Meteen, dat was zo duidelijk, Ezechiël. En in gesprekken die volgen met die therapeut, praten we hier samen op door. Hele gesprekken erover. En dat vond ik wonderlijk. En ik kreeg ook huiswerk mee. Ik zeg, Gerrit, wat je nou gaat doen, je gaat thuis net als Ezechiël, je gaat om die dorre gebieden heen lopen. Ga er omheen lopen. Neem ze in je op. Loop er maar diverse malen omheen. En denk er hierbij aan je eigen leven. Je verleden, je heden, alles wat je mee te maken hebt gehad. En zo gaat dit contact verder. En het Bijbelboek Ezechiël, hoofdstuk 37, dat ging me boeien. Het kreeg me te pakken. Ik herkende mezelf erin. En ik zoek en ik vind de Heer in. Het was wel een hele moeilijke tijd. En Adriaan ondersteunde mij enorm in mijn moeite. Het was elke dag die strijd oppakken. Het is echt samen strijden, samen lijden, maar ook samen overwinnen. Punt. Of uitroepteken. Dat is helemaal mooier. Het wordt een strijd die we gezamenlijk voeren. En terwijl die paar maanden speelt, komt steeds weer een tekst in me op, een liedregel van dorre streken zullen bloeien. Hoe gaat het verder? Ja, maar dat wist ik niet. Ik was aan het zoeken. Ik wist niet waar, maar doe het. Ik bel Leni Lammers. Zijn Leni. Dat lied, de eerste regel, dorre streken zullen bloeien. Hè? Ik zit in een depressie. Ik moet er iets mee doen. Ik wil er iets mee doen, maar hoe stel ik? Leni hielp mij. Dat lied, dat gaat zoveel betekenen voor je. Er zit zoveel in. Ik vond dat prachtig. Oh ja, we hebben het hier. Dorre streken zullen bloeien. Juichen zal de wildernis. Volken zullen vrede dragen door de Heer die vrede is. Vestig daarom het oog op Jezus, die het al voleinden zal. Die door het vaste woord des Heren macht heeft in het gans heelal. Halleluja, lofgezongen, hem die vaders troon beklom. Door zijn bloed geeft hij ons toegang in het hemels heiligdom. Dat nam ik tot mij. Niet dat ik het kon pakken. Het waren woorden. En ze hadden mij wat te zeggen. Maar erin meegaan, amen zeggen, dat was er niet in orde. Zeker niet. Dorre streken, die beenderen, verbleekt, uitgedroogd, mijn eigen leven. Ik loop er samen met de Heer diverse malen omheen en ik zie ze en ik besef het. Wat is me aangedaan? Wat wordt me aangedaan? Hoe nu verder? En dan in Ezechiël 37 lees ik, zegt de Heer tegen Ezechiël, profeteer over deze beenderen. Dan zegt de Heer tegen mij, Gerrit, profeteer over deze beenderen. Dat gebeurt. Dat is van mij nieuw terrein. Ik profeteer, ik. Ja, waarom eigenlijk niet? Dat mag je niet. Waarom eigenlijk niet? Dorre streken, ze zullen bloeien. Dorre gebieden in mijn leven, ze zullen tot leven komen. Ik ga me gewoon zeggen van, u blaast een nieuw leven in. Adem, geestesadem. Dit duidelijk gaan uitspreken naar de veroorzakers van deze dorheid en die doodsheid. Dit uitspreken in geloof dat de kracht is in de woorden van de Heer. Die de Heer spreekt. Ik had dat nooit eerder gedaan. Ik had bezekend hebben gezegd van, jullie zullen branden in de hel. Ik was zo boos. Ik was zo kwaad. Dat heb ik ze aangezegd. Dat is jullie toekomst. En mijn toekomst met alle gelovigen is de heerlijkheid van de Heer. Dat had ik te pakken. Dit gedicht komt jullie denk ik bekend voor. Ik wil het toch nog even laten noemen. Lieveling. Zoon in ontwikkeling, zegt de Heer dan tegen mij. Hoor je mij? Je geloof in wat ik heb beloofd is min of meer gedoofd. Ik ga een nieuw licht in jou ontsteken. Adem van mijn geest ga ik jou geven. Wat dor is, komt opnieuw tot leven. Lieveling, hoor je mij? En dan vraagt hij, geloof je mij? Dat vraagt hij. Ik was stil. Mensen, ik kon het niet geloven. Ik kon het niet geloven. Ik was een beetje van hier, dit vind ik zo moeilijk. En ik wil het zeggen gewoon, het lukt niet. Tot op een zeker moment, vanwaar, dat noem ik een wit vlak, die ruimte ertussen, die is in werkelijkheid langer geweest, maar dan heb je dat nodig. Dat wit vlak, de tijd die er ligt tussen de vraag van de Heer, geloof je mij, en mijn antwoord. Ik had die tijd nodig. Ik had ruimte nodig, de ruimte van God. En in die ruimte kon ik op een zeker moment, Heer, ik geloof. Dat was de doorbraak. Geestesadem komt in mij. Wat dor was in mij, komt opnieuw tot leven. Ik merk het, ik voel het. Ruim ademhalen. Levenslust, uw geest in mij maakt mij vrij. En ik maak er andere woorden van, omdat dorre streken zullen bloeien. U maakt uw beloften waar. Het was ook belangrijk dat ik het ging pakken. U maakt uw beloften waar. Heel de wereld gaat herstellen. Jezus overwinnaar. Zo was ik bezig met het. En dit bedenken. Dit gewoon zingen. Terwijl je in die moeite zit, hè? De dag dat de vervulling van Gods belofte naar je toe zingen. Dat kan. Die ervaring heb ik. En dan kom ik door die depressie heen. Ik leef. Ik juich. Ik zing. En wat zing ik dan? Zing het eens met me mee. Dorre streken zijn gang.
Thank you.
dat kan je met de lied doen. Profeteren. Heel bijzonder. Als de Heer je aanspreekt om te gaan profeteren. Het zijn niet jouw woorden. Nee, jij spreekt woorden die de Heer je ingeeft. Daar gaat het om. En opnieuw realiseer ik me dat profeteren niet is voorbehouden tot de enkeling. Ook niet voor een selecte groep. Dat is wat de duivel ons wil wijsmaken. Besef dat goed. Maar Mozes, die wilde graag dat iedereen profeteerde. Die verzucht, och, of allen van het volk van de Heer profeten waren. Dat zucht hij. Dat is een groot verlangen van hem. Wat denk je? Zou God, onze God, het ook niet verzuchten? Dat jullie allemaal zouden gaan profeteren. Wees er eens mee bezig. En zodra de Heer je aanspoort om te profeteren, wees dan vrijmoedig en spreek. Goede woorden van God spreken. Niet vanuit geldingsdrang, niet hoogdravend, maar heel gewoon. Heel gewoon. Opbouwend. Vertroostend. Bemoedigend. Het is voor ons allemaal. Ik heb naar aanleiding hiervan nog iets op papier gezet. Profeteren. Stem van God zijn. Je door zijn geest laten inspireren. Zijn woorden horen. Ze gaan uitspreken, dus profeteren. Let op, je vooral niet storen aan hem die smalend zegt, jij profeet? Wat verbeeld jij je wel? Je bent geschapen om vrij uit te leven en Gods woorden door te geven. Vertroost je naaste. Bemoedig je medemens met woorden uit Gods hart. Jij, profeet, profeteer. Dorre streken, gebieden in jouw leven. Ik heb erover nagedacht. Wat zou dat in ons leven kunnen zijn? Wat dat betreft kan ik niet zo gauw in jullie leven kijken. In mijn eigen leven wel. Ik ga iets noemen. Atechnisch zijn. Totaal niet technisch zijn. Ken je dat? Ik ga iets noemen. In de auto bij ons hebben we een armsteun. En Adrie vindt het geweldig om die armsteun lekker neer te leggen, de arm droppen lekker relaxed te sturen. Oké. Op een zeker moment is die geblokkeerd stuk. Hij doet het niet en blijft zo raar staan. Ja, zo kan je het relaxed sturen. Dus dat ging niet. Op zeker denk ik van, Gert, ga nou eens kijken, wat is dat voor die? Wat is er aan de hand? En ik ga kijken, ik zie ergens zo'n inbusmoertje. Ik denk, ik pak een inbussleuteltje, maar dat zat helemaal vast. En ik ga kijken. Ik ga nou eens rustig nadenken. Ik zit te kijken. Kijk om me heen. En eens komt in mijn gedachte, een tijdje geleden hebben wij eens een stukje kunststof in de auto gevonden. En we hadden geen idee wat het was. Waar is dat? En we gaan, ik vind dat. Ik denk, hé, dan ga ik weer naar die armsteun toe. En ik ga kijken. En op een zeker moment, zo proberen, zo past niet. En zie ik van, als je het zo doet en klikt erin. Klaar is Kees. Hij doet het. Die auto is veel meer waard dan de duivel. Nee. Waar gaat het om? Ik werd zo dankbaar. En ik snapte niet waarom ik zo extreem dankbaar werd. Ik zeg, Heer, ik ben zo blij en dankbaar. Wat is dat? Ik kan dat niet rijmen. Ik vind het extreem. Toen werd me duidelijk gemaakt. Jij hebt vanaf je jeugd altijd te maken gehad met van, je bent aantechnisch. Je bent onhandig. Je hebt twee linkerhanden. Dat kan een dor gebied worden in je leven. Wat je achtervolgt, wat je klem zet om niet open iets iets uit te proberen, te rustig te denken van, hé, dat is toch niet voor jou, dat lukt je niet. Je hebt twee linkerhanden. Ik denk, Gerrit. En toen dacht ik, ja. Ik vertel mijn therapeut, zeg Gerrit, er is een leugen verbroken. Dat is het. Leugen. Je bent niet aan, je hebt niet twee linkerhanden. Laat ze zien, hier. Een gezonde linkerhand en een gezonde rechterhand. Dat is van jou. Houd dat voor ogen. Dat maakt vrij. Dat geeft mij de mogelijkheid om anders iets te kijken. Anders iets te beginnen. Lukt alles, maar daar gaat het niet om. Maar dat je loskomt van diegene die zegt, dat lukt niet. Je gaat je open, je gaat iets uitproberen. Nee, dat je gaat dat zijn uitdaging zien te proberen. Dat vond ik mooi. Het tweede waar ik aan dacht, voor mezelf, maar ik denk ook voor jullie. Luister maar. Niet willen of niet kunnen vergeven. Dat kan een dor gebied in je leven zijn. Wat jou belemmert om verder te ontwikkelen op een bepaald terrein. Eerst iets van niet willen vergeven. Dat kan. Niet willen vergeven. Wat doe je? Heer, help. Waarom wil ik dit eigenlijk niet? Is het gezichtsverlies? Je gaat zoeken. Waarom zou ik het niet willen? Als ik toch beleid dat u mijn voorbeeld bent, is het toch de bedoeling dat u vergeeft? Heer, heb ik te maken met een weerspannige geest die mij ervan afhoudt om te vergeven? En in Filippenzen 2 vers 13 lees ik, dat u zowel het willen als het handelen bij mensen teweeg brengt. Maak me dan vrij en help mij om vergevingsgezind te zijn. Niet kunnen vergeven of geloven dat je niet kunt vergeven. Heer, wat mij is aangedaan, dat is te erg. Dat is toch eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, onvergeeflijk. Je hoeft toch wat je wordt aangedaan toch niet zomaar naast je neer te leggen. Je kunt toch niet zomaar vrolijk verder huppelen. Hoe deed u dat trouwens aan het kruis? Ik wil het wel, maar ik kan het nu nog niet. Help. Niet kunnen of willen vergeven. Het is een dor gebied in je leven. En zolang dit zo blijft, kan de Heer in dat gebied van je leven niet werken. Heb in de gaten dat niet allereerst die ander, maar dat jij gevangen zit. Zodra jij gaat vergeven, zul je ervaren dat tralies verbroken worden en dat je vrijkomt. Pak dit dorre gebied aan en breng het bij de Heer. En de kans is groot dat de Heer tegen jou gaat zeggen, jij profeteer. En zeg dan, luister dorre gebied naar de woorden van de Heer en spreek die woorden vervolgens uit. Profeteer. Een derde voorbeeld bij de openbaringen. Openbaringen. Veel te moeilijk, joh. Dat is voor mij echt niet te snappen. En dan erbij, ik vind het helemaal geen leuk boek hoor, want het is beangstigend. Draken, die aardbevingen en dan die donder en die bliksem. Alsjeblieft niet. Geef mij mijn leuke roman. Oh mens, wat jammer. Want zo blijft dit gebied door. Wat mis je veel als je zo blijft denken over openbaringen? En waar kies je voor? Zo blijven denken of ga je bidden, hier help. Ik wil breken met de geloof dat dit onhaalbaar voor mij is. Mens, geef jezelf de gelegenheid om te ontdekken, het is een boek van nu. Het gaat over mijn leven. Het gaat over mijn plaats in uw gemeente. Het gaat over onze gezamenlijke toekomst. Samen op weg. Onder leiding van Jezus Christus. Leven in vrijheid. Leven in uw heerlijkheid. Mooie leven bestaat niet. Tot slot iets over aardbevingen. Dat zijn geestelijke bewegingen. We lezen er volop over ook in de openbaringen. Maar de eerste geestelijke aardbeving vindt plaats in de hemel, wanneer Lucifer in opstand komt tegen God. Reken maar dat dit een enorme beving teweeg heeft gebracht in de hemel. En wat denk je dat er gebeurde toen Adam en Eva zich lieten verleiden door Satan? Satan zet hun leven op zijn kop. En hij gaat hiermee nog door. We spreken nu van een geworden situatie. Daar leven we in. Aardbevingen. Zeebevingen. Ik hoorde Toon pas over hemelbevingen. Dat spreekt me nog meer aan in dit geval. Hemelbevingen. En dan nog eens over openbaringen. Het is zo'n mooi boek. Het nodigt zo uit om te lezen. En wat wordt ons eigenlijk beloofd? Door het werk van Jezus Christus wordt alles vanuit de geworden situatie weer teruggeplaatst naar het oorspronkelijke. Dat vind ik geweldig. Alles geven wordt weer rechtgezet. Ze zeggen dat als iemand zich bekeert, wordt zijn leven op zijn kop gezet. Nee, dat leven stond al op zijn kop door de duivel. Maar als jij gaat bekeren en leven met God en Jezus gaat leven, dan wordt het weer rechtgezet. Dan kom je weer op je pootjes terecht. Dat gebeurt. God plaatst zijn adem in allen die hiervoor kiezen. Geestesadem. En alle dorre, het doodse komt opnieuw tot leven. In Gods ruimte leven. Ruim ademhalen. Groeien. Bloeien. Herstellen. Helpen herstellen. Zingen. Buigen. Juichen. Jubelen. Vredebrengers zijn. Zegendragers zijn. Wil je weten waar het naartoe gaat? Daar gaat het naartoe. Wonderlijk mooi. Jouw toekomst. Onze toekomst. Gods gemeente. Dank Jezus, dank voor dit heil dat u ons bereidde en bereidt. Lof, alle lof voor uw levenskracht. U Heer alleen mag en kan ook ons hart en ons leven vullen. Koning vol macht, u behoren wij toe. Amen.